Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De God van Israël is een God die bevrijdt. God is de bevrijder van Israël die richtlijnen geeft voor wie je moet leven in vrijheid. Maar voor je het weet heb je eigenlijk helemaal niet meer het idee dat je ook echt als een vrij mens leeft. Voor je het weet voelen richtlijnen als een knellend harnas, omdat je niet meer in contact bent met de essentie ervan. En Jezus die kent dat gevoel ook. En vandaag kijken we hoe de Bijbel omgaat met de spanning tussen richtlijnen voor het goede leven en het leven in vrijheid. En we zien in de Bijbel, in de geschiedenis van Israël en van de kerk, telkens twee tegenovergestelde bewegingen. Als eerste zien we dat het leven met God zich steeds verder uitkristalliseert in steeds duidelijker en gedetailleerdere richtlijnen. En met de Bijbelstudie dit jaar behandelden we de wetten en regels in Leviticus. En verbaasden ons over alle details die erin staan. Uitgebreide lijsten van vogels en dieren die wel en niet gegeten mogen worden. Maar verbaasden ons ook in positieve zin over hoe sommige regels juist heel vooruitstrevend aanvoelden. Bijvoorbeeld als het gaat om de omgang met dieren. Gedetailleerde regels over dat je ezels en paarden ook rust moet gunnen. En bijvoorbeeld dat als je een verdwaald dier van je grootste vijand ziet, je dat dier weer veilig thuis moet brengen. En voor Israël was het volgen van al deze voorschriften een manier om het leven te beschermen. Het leven van mensen en het leven van dieren. En dat is dus de ene beweging. De richtlijnen voor het goede leven. Richtlijnen die het leven beschermen. Maar als de regels gevolgd worden alleen maar omdat het regels zijn, dan wordt je leven rigide. En dan voel je een soort van starheid in je hart sluipen. Je gaat andere mensen de maat nemen. Je voelt je beter dan anderen. Want jij weet hoe het moet. Jij doet het goed. Jij bent verantwoordelijk. En die anderen, die zijn onverantwoordelijk, slordig, lui, die denken alleen maar aan zichzelf. Voor je het weet heb je je oordeel over alles en iedereen klaar. En dat is dan weer de andere beweging, legalisme en starheid. En daar komt dan ook altijd weer een tegenreactie op. Om dat hele stelsel radicaal in vraag te stellen, alles van de grond af aan weer op te bouwen en weer terug naar de essentie te gaan. En ook in de maatschappij en in de kerk zien we telkens die slingerbeweging. Periodes van vernieuwing, van intense energie, van revolutie, die worden afgewisseld met periodes van behoud van de status quo en stagnatie. En in de Bijbel zien we die beweging ook. Het eerste Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen is een gedeelte waarin richtlijnen iets moois zijn voor het goede leven. In het Deuteronomium zien we die mooie, die goede kant. Het gaat over het naleven van de voorschriften van God uit liefde. Het dienen van God met hart en ziel. En als Israël dat doet, zal het goed gaan met Israël, omdat iedereen recht gedaan wordt. Weduwen en wezen vinden hun recht, want er is geen klassejustitie. Iedereen kan zijn recht krijgen, onafhankelijk van hoe rijk je bent. Rechters zijn niet om te kopen. Vreemdelingen krijgen ook hun recht. Vreemdelingen moeten met liefde behandeld worden en krijgen voedsel en kleding. Met andere woorden, de wereld is op mensenmaat. De meest kwetsbare mensen worden beschermd door het recht. En dat recht komt uit het hart. Uit liefde. Uit liefde voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij. De teksten uit Deuteronomium bieden dus een ideaalbeeld van een maatschappij geordend op de menselijke maat, waarin Gods voorschriften het leven beschermen. Maar in de tijd van Jezus is dat ideaal voor een groot deel verdampt en komt Jezus telkens weer in aanraking met regelfetischisten, met de ergste vorm van schijnheiligheid. En Jezus die clasht telkens met de religieuze elite die het niet kan uitstaan dat Jezus een vrijdenker is en die voor zichzelf kan denken. Jezus is de luis in de pels. De man die altijd vraagt, waarom? En het gedeelte dat we vandaag lezen zijn de Farizeeën. Dat zijn de kenners van de religieuze wetten, van Jeruzalem naar Galilea gekomen. Van het centrum van de macht naar een van de achtergebleven provincies waar ze op neerkeken. En daar komen ze de leerlingen van Jezus de les lezen. Ze vinden namelijk dat de leerlingen van Jezus zich niet goed houden aan de reinheidswetten. En dat wil zeggen, de leerlingen die wassen hun handen niet voor het eten. Maar het is niet alsof de Farizeeën daadwerkelijk bezorgd zijn voor de hygiëne en de gevolgen van een gebrekkige hygiëne. Met de kennis van nu hadden ze natuurlijk het gelijk aan hun kant, maar dat is niet precies waar deze tekst er het meest bezorgd over is. Want Jezus is bezorgd over dat regels zo rigide worden dat je hart niet meer mee kan spreken. Reinheidsregels houden je hart niet schoon als het niet van binnen al zuiver is. En Jezus begint hier een beweging, een manier van denken, waar wij tot op de dag van vandaag nog steeds door beïnvloed worden. Wij zijn er ook de erfgenamen van. Want hij maakt hier een enorme stap en die is niet vanzelfsprekend. Want rein ben je niet als je de juiste rituelen uitvoert, maar je bent rein als je innerlijke gedachten en je innerlijk leven rein is. Zijn manier van denken plaatst de bron van de moraal naar binnen, naar je hart, naar jezelf. Jezus die start er in beweging van buiten naar binnen. En als Jezus iets zegt, als Jezus ergens heilig van overtuigd is, dan is hij niet voorzichtig met zijn woorden, maar hij vertelt wat hij bedoelt in termen die iedereen kan begrijpen. En sommigen zouden Jezus zelfs vulgair noemen omdat hij de stoelgang erbij haalt. Maar zo is het wel voor iedereen duidelijk wat hij bedoelt. Dus alles wat je wel of niet eet, dat heeft geen invloed of dat je rein of onrein bent. Want wat je eet, dat verlaat je lichaam toch wel weer. Dat blijft niet definitief aan je vastplakken. Maar je moet dus je aandacht richten op wat van binnen gebeurt. Want daar moet je voor oppassen. Uit je hart komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht en dergelijke voort. En dat heeft grote gevolgen voor onze moraal, voor onze ethiek, hoe wij leven vandaag de dag. En ik loop een aantal van die gevolgen met jullie langs. En in de eerste plaats, het denken van Jezus is een bevrijding. Het is een bevrijding van de angst. We hoeven namelijk niet zo bang te zijn dat we als het ware besmet raken door ons niet te houden aan arbitraire regels die door mensen zijn opgesteld. Jezus verklaart niets taboe. We hebben dus een ongelooflijke vrijheid om uit ons hart te leven. En vooral mensen die zijn opgegroeid met een grote angst voor de wereld, kan dit als een enorme opluchting voelen. We kunnen wel tegen een stootje. En we hoeven niet bang dat we van het padje af zijn als we in aanraking komen met iets of met iemand dat niet in onze leefwereld past. De woorden van Jezus zijn dus een bevrijding. Ze zijn daarom dus in de tweede plaats ook een aansporing om ons te blijven inzetten voor bevrijding in de hele maatschappij. En op dit moment lijkt de slingerbeweging in de maatschappij de kant op te gaan naar zoveel mogelijk controle en naar zero tolerance. En ik behoor bij de mensen die me daar zorgen over maken. Omdat we niet in een maatschappij willen leven waarin iedereen elkaar de maat neemt en iedereen elkaar op de vingers kijkt of we wel netjes in het gareel lopen. We hebben nood aan een maatschappij waarbij maatregelen en voorschriften altijd in verbinding blijven staan met het doel waar ze voor opgesteld zijn. En ook al zien we een tendens in de maatschappij die ons zorgen baart, dat betekent niet dat we geen invloed hebben op ons eigen leven en op onze eigen houding. Want dat is het mooie van Jezus. Hij verwijst ons altijd weer terug naar onszelf, naar ons eigen hart, waar we verantwoordelijkheid voor hebben en waar we invloed op hebben. Want als je te veel op het uiterlijk focust, is er kans dat je je eigen binnenwereld gaat verwaarlozen. Als je altijd bezig bent met wat anderen fout doen, heb je geen aandacht meer voor wat er in je hart fout gaat. En Jezus is dus niet zo heel erg optimistisch over ons hart. Dat hart van ons dat herbergt van alles en nog wat. En het is ons hart dat ons onrein maakt. En we hebben het nodig om voor ons eigen hart te zorgen. En daar hebben we meer dan genoeg aan. Dus we moeten het beide doen, in vrijheid leven in de maatschappij en zorgen voor ons eigen hart. Sta dus ontspannen in de maatschappij. Beweeg je in allerlei verschillende werelden. Heb empathie voor iedereen. Probeer zoveel mogelijk elkaar te begrijpen en laat het los. Dat maakt je een beter, een ontspannender mens voor iedereen. Niet iedereen gaat zich aan jouw regels houden. Niet iedereen gaat zich gedragen zoals jij denkt dat hij of zij dat zou moeten doen. En waarschijnlijk hebben anderen ook een goede reden om te handelen zoals ze handelen. En vooral, geef absoluut bitterheid geen plek in je hart. Want jezelf beter voelen dan een ander is vergif. En dat eet je op. Neem anderen niet al te hard de maat. Want jij zal ook gemeten worden met de maat waarmee je meet. En als je dat doet, als je zo licht en los en ongebonden en vrij door de wereld kan trekken, dan blijft er veel tijd en ruimte over om naar jezelf te kijken. Om eerlijk te zijn over wie jij bent en waar jij de fout in gaat. Om toe te geven dat jij niet immuun bent voor verleiding. Om jezelf beter voor te doen dan je bent. Om je eigen gelijk te verdedigen tegenover anderen. En dat is pijnlijk. Dat is moeilijk. Het is veel makkelijker om aan te wijzen wat een ander fout doet dan om eerlijk te zijn. En zoals altijd heeft Jezus' boodschap twee kanten. Ja, hij gooit heel wat heilige huisjes overboord en wij mogen hem daarin volgen. Maar dat betekent niet dat het per se makkelijker wordt. Want in plaats van regeltjes te volgen, geeft Jezus ons een veel moeilijkere taak. Om te zorgen voor ons eigen hart. Om eerlijk te zijn over wat daar leeft. En om vergeving te zoeken voor onze fouten. Vergeving bij God en vergeving bij elkaar. Zo blijven we in verbinding met het hart van God en het hart van onze naaste. Zodat we niet verstenen, maar leven in vrijheid. Amen.